God is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het eerste vers van Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn steren, om nooddruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heere, tot hij ook ons genadig zij. De wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uws God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemde die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilende dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, of zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Het woord van God wat we nu samen gaan lezen, vindt u in het boek der Openbaringen aan Johannes, waarvan het eerste hoofdstuk, Openbaringen 1, waarna wij zingen het tweede vers van Psalm 95. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij zijn engel gezonden en zijn dienst naar Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in hetzelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, God en zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heeren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin zeggende: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze, Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. en in het midden van die zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord met de borsten met een gouden gordel. Zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen twee snijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voet. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leeft. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en der dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid van de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Zondag van het nieuwe jaar dat we zijn ingegaan, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaringen 1, daarvan het 8e vers. Waar we het woord van God lezen: ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Voordat we hierover gaan nadenken, vragen we eerst aan de Heere om zijn onmisbare zegen over ons te geven. Het is de morgen van deze dag die naar uw naam is genoemd, die tot uw dienst is gewijd en geheiligd, dat u behaagd heeft, Heere, ons aan deze plaats samen te brengen. Het is eerste zondag in het nieuwe jaar dat we zijn ingegaan. En het past ons van uw naam ervoor te erkennen dat u ons de gelegenheid, en ook de genegenheid geschonken hebt om naar uw huis op te gaan en naar uw aangezicht te zoeken. Vragen van u, Heere, geef er ons maar een dankbaar hart voor dat u tot op dit ogenblik toe ons die weldaden nog verleent. Want immers anderen zijn, wie dat niet gegund is, die aan huis, aan een ziekbed soms gebonden zijn, of de ouderdom de reis naar uw huis niet meer kunnen maken, hebt gij met ons onderscheid gemaakt, waar geen onderscheid is. Want immers had u met ons gedaan naar verdiensten en waardigheid, lieve heren, dan zouden we geen plaatsje op aarde meer innemen. Dan zou u ons weggevaagd hebben. Dan zou u het aangezicht van ons afgewend hebben. Dan zou u ons loslaten en zich nooit meer met ons inlaten. O, wie zijn het uw barmhartigheden, die nog roemen tegen een welverdiend oordeel. Dat we nog zijn mogen die we zijn niet alleen. Dat we ons ook in uw huis wilt samenbrengen. Dat we ons wat samen doen komen onder de verkondiging van het lieflijk evangelie. Waarin gij uw gedachten ten aanzien van zondaren openbaart. En waarin de gevallen mensen oproept tot een waarachtige bekering tot u. Heer, hoeveel jaren hebben wij dit voorrecht reeds mogen beleven? Hoe vaak zijn we reeds met uw gemeente opgegaan? Geef, Heere, dat een ieder van ons zich de vraag eens mag stellen of het ooit vrucht gedragen heeft in zijn leven. Want als we nu onder dat alles dezelfde zouden blijven, wat zou dat verschrikkelijk zijn, Heere? Dan zouden we geen woord tot verontschuldiging kunnen inbrengen als gij om uw recht zult komen en zult zeggen, geef de rekenschap van uw rentmeesterschap. Integendeel, dan zal alles ons veroordelen. Dan zullen we op 1000 vragen niet 1 antwoord kunnen geven. Heer, wij vragen van u, zoudt u ons daarvoor willen behoeden? En zou gegeven willen, Heere, dat u samen onze harten mochten verenigen voor de troon van uw genade te vragen. Heere, zoudt gij dan zelf die zaligmakende vrucht willen werken in de harten? Want van de zijde van de mens is het in de eeuwigheid niet te verwachten. O God, dat veroordeelt ons tot in de vezels van ons bestaan. En anderzijds wijst dat op de onuitsprekelijke genade van u, die zich ontfermen wilt over zulken zoals wij zo even hebben getekend. Daarin wordt uw genade nu groot gemaakt en verheerd. Daarom spaart gij ons. Daarom brengt ge ons samen in uw huis. Heere, daarom laat ge ook uw woord en getuigenis uitdragen. Mag ik bidden van u, laat het dan vergezeld mogen gaan van die onwetenschappelijke genade van den Heilige Geest. Opdat het vrucht zou mogen voortbrengen in de harten van degenen die gans van u den Heere vervreemd zijn. Nooit enige zaligmakende kennis van hebben ontvangen in hun leven. Bij wie alles zo hetzelfde is geweest. Bij wie de stilte is. De stilte van de dood. Och Heere, wat die doodsbanden zo bij deze of gene eens mochten gaan knellen. Mensen die daar benauwd onder zouden mogen krijgen. Die tot u in het verborgen zouden leren roepen. Voer mij uit die gevangenis. Tot roem uw naams die heerlijk is. Ja, Heere, daarin wordt u bij de naam van groot gemaakt. Als een mens uit zijn verlorenheid tot u de Heere in waarheid roepen liet. O Heere, daarom smeken we van u. Wil gij dat als vrucht op de prediking die genade eruit werken in de harten van ouderen maar vooral ook in de harten van onze jonge mensen. Want zij zullen het ondervinden die uit deze benauwdheid roepen tot u, dat het niet te vergeefs is om zich tot den Heere te wenden, want gij antwoordt op het gebed en gij bent u tot degene die gans ontbloot is. O Heere, laat dat toch het grote mogen zijn wat voor ogen staat. Niet hoe ver zullen we het wel brengen in deze wereld, niet we hebben toch voorspoed te duchten en te wachten. Ook in het komende jaar laat dat niet in de eerste plaats voor staan. Maar laat dit het grote mogen zijn waarna we juichen als een beslag opnemen. Dan wordt mijn arme ziel gered voor een ontzaglijke eeuwigheid waar we heen reizen. Heilig dan uw woord, Heer. Maar u gaat dat woord ook scheiding maken tussen dat daarbijkomende en hetgeen wat van u den Heere zelf gewerkt is. Dat onderscheid, dat is vaak door mensen niet te ontwarren. Zo fijn kunnen de dingen voor één door één verweven zijn. Maar gij zijt degene die harten kent en nieren proeft. En wat zou het nu erg zijn als we wel meenden dat het goed met ons stond. De wortel der zaak zou in ons niet gevonden zijn. En daarom wil gij door de bediening van dat woord geven, Heere, dat een ieder zich daaraan mocht toetsen, telkens en telkens weer, en die er nu buiten gezet wordt, dat hij niet boos mocht worden, of opstandig, maar dat ze veel eer leerde vallen voor u. Heere, wat zou dat groot zijn? We lezen uw woord meermalen van mensen die in de eigen gerechtigheid opgingen, die het nochtans voor u den Heere moesten verliezen, wie ziel gij gered hebt. O Heere, we staan als lichtende voorbeelden opgetekend in uw getuigenis. Al zouden we ons tot op dit ogenblik toe bedrogen hebben, al zouden we al 60 jaar misschien nog wel ouder zijn, dan kan het nog bij den Heere. Den Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen den dood. En dat uw kinderen er zullen komen, Heere, dat is niet krachtens hetgeen wat zij zijn voor u, maar het is krachtens wie gij zijt voor hen. O, daar spreekt uw woord van. Daar spreekt het getuigenis ook van, dat vanmorgen onze aandacht vraagt. O, dat daarin uw gunstgenoten gefundeerd zouden worden in de kennis van u, dat ze mogen oppassen in de genade en in de kennissen van de Heer Jezus Christus, in wie de zaligheid vast ligt. Al dat zuchtend volk dat gij wilt begenaden. Maar wat is het dan ook nodig, Heere, dat zij hem tot zaligheid nodig krijgen? Dat ze hem tot zaligheid voor het persoonlijke leven ook leren kennen. Dat zij hem, Heere, zo mogen leren kennen, dat ze de gemeenschap met u zouden mogen proeven en smaken. Ja, die gemeenschap zouden we oefenen door een waarachtig en zaligmakend geloof. Ja, Heere, dat is het wat uw gunstgenoten zozeer nodig hebben. Bij den aanvang, als ook bij den verdere voorgang, zoudt gij van deze plaats nog zegeningen willen uitdelen, en kon het zijn, ook aan uw gunstgenoten, uw gunst willen gedenken, dat hongerigen met goede vervuld zouden mogen worden, en dat ledigen van u den Heere verrijkt zouden mogen worden. Dat degene die menen verloren te gaan, omdat ze zichzelf dat waardig keuren, door vrije genade, om des bloeds van de Heer Jezus Christus wil, in de behoudenis mochten delen, die bij aan of bij voortgang leerde roemen in vrije gunst. Alleen het is zo'n begeerlijke zaak, Heer. Al het bidden van wie als u ons één genade mocht geven, maakt dan mensen jaloers. Door de bediening van het woord, op het heil wat er in u is. Bij aanvang, maar ook bij verdere voortgang. Heer, gij weet zo beter wat nodig is ook vanmorgen, dat wij het in woorden voor u kunnen neerleggen. We bidden van u, we gaan ons samen in uw gunst gedenken. Er is ook reden tot dankzegging, Heer. Onze broeder ouderling Oosterbrugge en zijn vrouw beleven het voorrecht dat ze hun 50-jarige echtvereniging mogen vieren van de dag van morgen. Het was hun behoefte om uw naam daarvoor danken te erkennen voor al wat gij ze gegeven hebt tot op dit ogenblik toe. Gij hebt gespaard, gij hebt gedragen, gij hebt er ook bij de aanvang reeds diepe indrukken van gegeven bij onze broeder Heren. We smeken van u geeft dat ze samen maar diep, diep voor u mochten bukken en buigen. Om te erkennen vooral uw weldadigheden hen bewezen. Dan zullen ze van twee dingen kunnen getuigen. Enerzijds met schaamte wie zij waren. Anderzijds met lofverheffing. Gij voor hen geweest zijn. Zo zullen gedenkdagen ook nog dagen kunnen zijn. Waarin stof voorhanden is. Om u dan groot te maken en te verheerlijken. Zou gij dat hun en hun kinderen willen geven. En geven dat ook degene die van de gemeente van hun belangstelling blijk geven, ook in die blijdschap zullen mogen delen. Ga nu verder ook met hen de toekomst in, terwijl die jaren klimmen en de bezwaren ook naar het lichaam groter worden. Heren, maak het ook aan hen waar ik zal dragen en redden, ja, tot de grijsheid en de ouderdom toe, zal ik dezelfde zijn. Heren, wel gelukzalig is dat volk dat u tot zijn deel heeft. U op den Heere een betrouwen mogen leren stellen. Met dat volk mag gij altijd goed gaat. Dat ook mogen ondervinden degene die door moeite, rouw, verdriet getroffen zijn. Maar degene dat mogen ondervinden die door ziekte aan huis gebonden zijn. Ook in het ziekenhuis verpleegd worden. Heren, gij zijt goed en goed doende van den hemel. En gij kunt ook ter plaatse waar zij zich bevinden. En bemoedigen en vertroosten van het leven. Ook naar het lichaam beterschap schenken. En vooral de beproevingswegen heiligen aan de harten. Heren, zo dragen we elkander aan u den Heren op. En we bidden van u. En we samen in uw gunst bedenken ook vanmorgen. Ook hem die zijn mond tot u opent. Dat u met u heiligt hem voorgaan. En ook bij het lichaam schenken de nodige krachten. Heere, doe dat uit genade. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, woorden van mensen, bijzonder ook van de grootte van deze aarde, kunnen soms geweldig aangrijpen en een diepe indruk maken. Ik zou daar vele voorbeelden uit de geschiedenis, ook uit de recente geschiedenis, van kunnen noemen. Maar ik beperk mij tot één Bijbels voorbeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan Rabsakee. Hij heeft zich bediend van de macht van het woord. Toen hij daar het beleg voor Jeruzalem had opgeslagen. Hij eiste op hoge toon de overgave van Jeruzalem. Waarbij hij kon wijzen op overwinningen in het buitenland. Die hij reeds behaald had en waarbij hij zich niet ontzag de naam van de God van Israël te onteren. De afgezanten van Hiskia die deze man op de huur van de stad aanhoorden, vreesden voor dat woord. En ze verzochten om tot hen in het Syrisch te spreken, want dat verstonden ze wel, maar niet in het Joods. In het Joods. Ze kenden immers de macht van het woord en ze vreesden dat door dat woord de mannen die de stad moesten verdedigen zodanig zouden worden aangegrepen dat ze de moed zouden verliezen en het leger gedemoraliseerd zou worden. Ze zijn weer samengekomen het eerste morgen, eerste sabbatsmorgen van het jaar 1976. Wij zijn samengekomen om te luisteren naar een woord, niet maar naar een woord van een mens, zelfs niet van een invloedrijk mens, of van een van de machtigen van deze aarde. We zijn samengekomen om te luisteren naar het woord van hem die veel meer is dan mensen, van de koning der koningen en van de Heere der Heeren. Hij spreekt tot de gemeente en zijn woorden hebben betekenis, geliefde. Want die rapzakken, en dat geldt voor alle groten van deze aarde, die konden wel grote woorden spreken die de mannen op de muur van Jeruzalem bevreesd konden maken, maar toen het erop aankwam, kon hij zijn woord niet verstand doen. Hij kon zijn woord niet waar maken. En u weet onder welke omstandigheden die Rapsaké is teruggetrokken. Eén engel des Heeren kwam aan te pas. Die sloeg in één nacht 85.000 mensen. Hij was toen de krijgsoverste van de koning van Assyrië. Hij is vertrokken en met zijn heren weggevlucht. Ze vloten voor Gods ogen, geliefde. Zo is het met de woorden des Heeren echter niet. Hij spreekt, maar hij maakt zijn woord ook waar. Hoe behoorden wij dan te vrezen voor het woord wat hij tot ons zegt. Ook in dit morgenuur als we gaan luisteren naar zijn woord, dan mocht ons de kracht, als ook de waarschuwing van het woord, als ook de vertroosting die in dat woord ligt opgesloten, als op het hart worden gebonden, dat geven de Heere met de grootheid van zijn genade. We vinden het woord van onze tekst, waarbij de Heer zichzelf bekend maakt als de koning van zijn kerk en zegt: ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Wij vinden in dit woord de proclamatie van de koning van de kerk. En die proclamatie, die bevat drie lezen. In de eerste plaats een herinnering. In de tweede plaats een bemoediging. En in de derde plaats een kostelijke vertroosting. Voordat we hierover gaan nadenken, willen we eerst met elkaar zingen gaan. Uit Psalm 135, de versen 3 en 12. 135, de versen 3 en 12. En als wij deze versen zingen, dan krijgt u de gelegenheid om in de collecte uit te spreken liefde en achting voor de dienst des dieren. tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt, staat in nauw verband met het vorige vers, vers 7. Daar wordt gezegd, ziet hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven, ook degenen die hem doorstoken hebben. Dat is eigenlijk het thema van de openbaring van Johannes. Alles wat in de openbaringen van Johannes gezegd wordt, staat in verband met dit thema. Ziet, hij komt op de wolken en alle oog zal hem zien. Dat geldt dan uiteraard het verband van de tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt. Maar de Heer van zichzelf getuigt, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Er is verschil onder de schriftuitleggers, heel kort maar, over aan wie deze benaming gegeven wordt, wie hier aangesproken wordt, over wie het hier eigenlijk gaat, wie hier spreekt in de tekst. Immers, de benaming die is en die was en die komen zal, die wordt ook aan de Vader toegekend. Lees bijvoorbeeld maar het vierde vers van dit hoofdstuk. Maar de meest voor de hand liggende gedachte is dat in de tekst die vanmorgen ons aandacht vraagt, de Zoon spreekt als de verhoogde middelaar. Vorige vers is van hem gezegd, ziet hem, hij komt op de wolken, en zoals gezegd, hier wordt hij sprekend ingevoerd. Ik ben de Alfa en de Omega. Hij is verhoogd aan de rechterhand van de Vader, geliefde, gekroond met eer en heerlijkheid. En toen hij reeds op aarde was, kon hij van zichzelf getuigen, ik en de Vader zijn. Hoeveel te meer geldt dat, nu hij in de heerlijkheid van de Vader mag delen, geliefde. Hij heeft als middelaar immers een naam ontvangen, welke boven alle naam is. En in zijn glorierijke persoon weerspiegelt hij de heerlijkheid van de Vader. En daarom wordt afwisselend in de openbaringen dan van de Vader gezegd, die is en die was en die komen zal. Maar evenzeer wordt benadrukt dat het ook aan de Zoon gegeven is om deze naam te dragen. Genoeg hierover. Hij is het die in onze tekst spreekt. Ik ben de Alfa en de Omega. Openbaringen aan Johannes, die zijn in de eerste plaats gericht voor die zeven gemeenten in Kleinazië, die in het eind van dit hoofdstuk, in het 11e vers meen ik, met naam genoemd worden, en aan wie die brieven in hoofdstukken 2 en 3 gericht zijn. Die gemeenten, ik heb er wel eens meer opgemerkt, zijn een beeld van de kerk des Heren van alle tijden en van alle plaats. En die gemeenten, dat wil zeggen, het beeld van die gemeente komt in de kerk des Heren telkens en telkens weer terug. Dan weer vertoont de kerk het beeld in zijn geheel genomen van Efeze. Dan weer van Pergamus. Soms ook van Philadelphia. En zo kunt u doorgaan. Maar nu, de tekst spreekt over die gemeente heen dus. De verheerlijkte middelaar tot zijn duur gekochte kerk over het rond van de aarde. Nu bestonden die gemeente in Kleinazië hoofdzakelijk uit mensen die toegebracht waren uit het heidendom. En die mensen leefden zelf nog in een heidense wereld en Nu richtte de Heere zich tot hen. Taal die ze konden verstaan. Ja, dat doet de Heere altijd. Als de Heere tot een mens spreekt, dan doet hij dat altijd in een taal dat ze kunnen verstaan. Die ze kunnen verstaan. Dan weet een kind wat God spreekt. En zo de grootste geleerde spreekt God aan in de taal van zijn denken. Wij vinden in de schrift daar meerdere voorbeelden van. Wel nu, zo sprak hij die mensen in Klein-Azië ook aan in een taal die ze konden verstaan. En maakte hij zich met een veelzeggende en eigenaardige naam bekend. Ik ben de Alpha en de Omega. Zeker, wij hebben die uitdrukking heel veel keren gehoord in de kerk. Maar toch zou het kunnen gebeuren dat hier mogelijk ook mensen waren die feitelijk vroegen. En wat betekent dat nu eigenlijk? Ik ben de Alpha en de Omega. Alpha, moet u weten, is de eerste letter van het Grieks alfabet en de Omega de laatste. Het alfabet dat bestond uit 24 letters en dat had men in verband gebracht met de 24 uren van een etmaal. En die 24 uren van een etmaal, die vormen samen de dag en de nacht. En naar die Griekse gedachtegang omsloten ze het heelal met alles wat er is en met alles wat erop is. Dus volgens die Griekse denkmethode, denkwijze, was het heelal eigenlijk onderscheiden in 24 sferen, aangegeven werden door een letter van het alfabet of door het uur op de klok, waardoor getekend werd en wat allemaal van betekenis was, dat elke sfeer door een bepaalde godheid werd beheerst. Maar dan laten ze zich ook indenken, dat is zo moeilijk niet, dacht ik, om te begrijpen welke onzekerheid dat veel godendom, het was tenslotte een intellectuele vorm van het oud-Kanaanitisch veel godendom, maar dan kunt u zich indenken welke onzekerheid deze vorm van veel godendom ook voor de mensen meebracht. Telkens zouden ze dan volgens die gedachtegang met een andere godheid te maken hebben, immers niet waar. En die onzekerheid, die vindt u dan ook geïllustreerd in Athene. Daar in Athene, daar waren vele altaren opgericht voor goden die de mensen vereerden. Maar je kon nooit weten, was er mogelijk nog een godheid voor wie ze beducht konden zijn? Men wist het niet. En men richtte een altaar op, die onbekende god, die ze niet kende en derhalve ook die eerde en die. Maar wat staat u nu? Dat voor die mensen aan wie de Heer zich richtte betekende, die met die heidense voorstelling van zaken goed op de hoogte waren, dat hij zich met deze naam nu bekend maakt, dat hij opnieuw aan hen bekend maakte als Alpha en de Omega. Daarmee werd het hele stelsel van dat vigoldom met zijn onzekerheid, dat is een vrees, weersproken en neergeworpen. Ik ben de Alpha en de Omega. Dat wil dus zeggen, er is één God, niet 24 of meer, er is één God en die God beheerst alles. Zijn toezicht gaat over alle dingen. En wie was die God? die God was voor die gemeente geen onbekende. En van die God wordt nu in dit hoofdstuk gezegd dat hij zijn gemeente van eeuwigheid lief gehad heeft. Dat hij ze gereinigd heeft met zijn dierbaar bloed. Dat hij hen gemaakt heeft tot koningen en tot priesters voor God. Kunt u nu begrijpen wat die naam voor die mensen betekende, geliefde? En dat gold niet alleen voor die mensen aan wie de Heer zich in de eerste plaats richtte daar in Klein-Azië. Maar de hele kerk des Heeren mag delen in de troostrijke betekenis van deze naam. Ook de kerk des Heeren van onze tijd, zeker. Ik stap daar nu van af. Wij staan wat vreemd tegenover dat spelen met letters. Zoals bijvoorbeeld ook die Joden zo sterk waren. Maar het is toch niet zo moeilijk, het is toch niet zo dat daarom die naam, ik ben de Alpha en de Omega, voor ons geen betekenis zou hebben. Ziet u, als wij nu zouden zeggen, hetzelfde zouden zeggen in onze taal, dan zouden wij de A en de Z gebruiken, nietwaar? Eerste en de laatste letter van ons alfabet. Alles wat er tussen ligt, ik kan de kinderen al begrijpen, dus al die letters die tussen de A en tussen de Z liggen, die liggen als het ware in de greep van die A en van die Z. Zonder gebruik daarvan zou het leven eigenlijk ondenkbaar zijn. Want met die letters die liggen tussen de A en tussen de Z worden woorden gevormd, woorden waarmee onze vreugde uiten, als ook onze droefheid ontwaart. Voor huiselijke aangelegenheden, voor politieke, zelfs voor maatschappelijke zaken, ook voor godsdienstige zaken, bedient men zich van woorden die samengesteld zijn uit letters die liggen tussen de A en tussen de Z. Dat spreekt op veel sterker bijvoorbeeld bij een geschreven woord. Brieven, boeken, kranten, tijdschriften, contracten en noemt u maar op. Alles ligt in de greep van de A en van de Z. Of in de trant van de tekst te spreken, ligt in de greep van de Alpha en van de Omega, geliefde. Ik ben de Alpha en de Omega. Die naam heeft dus grote, veelomvattende betekenis. Zal nu de A en de Z omvatten zaken. Uitgedrukt zijn die tussen de hemel en tussen de aarde zijn. Zo omvat u de Heere in werkelijkheid alles wat hij gemaakt heeft. Hij omvat het hele leven. En dat is een door en door bijbelse gedachte. En daar iets even van gezongen heb, Psalm 135. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aarde. En daarom is die God ook aller hulde waard. Denk bijvoorbeeld met mij ook aan Psalm 139, waar de dichter zegt, zo ik ten hemel opvoer, gij zijt daar. Bedde ik mij in de hel, gij zijt daar. Al ik vleugelen des dageraads en woonde ik aan het eind van de zee, ook daar zou uw hand, uw rechterhand, mij vinden. Ik ben de Alpha en de Omega. Dat is, ik ben de alles vervullende God, het hele leven staat uiteindelijk onder mijn heerschappij. Dat verzekeren de Heere, de bekendmaking van die nacht. Hele leven, mijn volk, staat uiteindelijk onder mijn heerschappij niet alleen, maar het staat ook onder mijn toezicht, vooral ook dat laatste. Want immers, wij moeten letten, en wij in het begin gezegd, in welk verband dit wordt gezegd. Deze tekst staat in heel nauw verband met het zevende vers waar gezegd wordt, ziet, hij komt met de hulp. Deze tekst staat in nauw verband dus met de wederkomst des Heren. En dat betekent dat wij ons hele leven, en dat wij aan hem die het hele leven ontspant, en wiens toezicht over alle dingen gaat, ook verantwoording schuldig zijn. Hij oordeelt over ons leven. En het is goed om op de eerste zondag van het nieuwe jaar elkaar daaraan te herinneren, geliefde. Niemand weet wat dit jaar komt en zal men brengen zal. Eén ding is echter zeker, daar kunt u vast van op aan. Dit jaar brengt ons een jaar dichter bij de wederkomst des geliefde komen zal. De oordelen der levenden en de doden. En mogen het in het begin van dit jaar elkaar wel toeroepen, denkt u eraan. Denken jullie eraan, jongens en meisjes? Denk je eraan, jonge vrienden, mannen en vrouwen in ons midden? De toekomst des Heren geraakt. Zeg, weet je wat dan de grote vraag wordt vandaag? Niet zozeer, hoe zullen we dit jaar doorkomen? Dat is niet onbelangrijk hoor. Maar dat is toch niet het allerbelangrijkste. Maar dan wordt de grote vraag vandaag. En als de Heer nu dit jaar eens komen zal. Hij zal komen als een dief in de nacht. Bent u dan bereid om den Heer te ontmoeten? Wees voorzichtig met uw antwoord, geliefde. Wij leven in een tijd waarin veel mensen, als het ware begeesterd worden door een zogenaamde Maranatha-gedachte die geen enkele grond heeft. En dan zijn de mensen blij en ze kijken en ze verlangen naar de wederkomst des Heren. Maar ze verstaan niet dat die ontzaglijke wederkomst des Heren met ontzaglijke tekenen en oordelen gepaard zullen gaan. En daarom, bent u bereid om de Heer te ontmoeten? Dat wil dit zeggen. Bent u met God verzoend? Door de geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. Die het oordeel over de zonden heeft weggedragen. Ziet u, met minder dan dat kan het niet. Bent u bereid om de Heer te ontmoeten? Dat wil zeggen, is nu dat beginsel van het nieuwe leven in uw hart gewerkt, of bedenk wat tot uw vrede is. Hij is de Alfa en de Omega. Het hele leven staat onder zijn toekomst. Die spreekt, die komt om te oordelen de leven en de dood. Maar vandaag komt hij nog niet als de rechter. Vandaag mogen we de prediking van het woord nog voorstellen als de redder van arme zondaren. Mensen, wat is het dan kostelijk dat we nog mogen leven in het heden van de genade. En dan ieder die voor eigen rekening leeft wel opwekken, val die God toch te voet, mensen, voordat het voor eeuwig te laat zal zijn. Haast u om uw levens wil. Zal ik eens zeggen hoe goed hij is? Hij heeft geen lust in de dood van zondaar. Moet u zo als een kerk van getuigd, lees u het maar na in Openbaring 1. Hem die ons lief had en ons van onze zonden gereinigd heeft en ons gemaakt heeft tot koningen en tot priesters voor God, geliefde. En daar waar hij zo goed, zo nederig duizend goed is. Dat hij verloren zondaar, even schuldig, even verloren zijn, al u en ik van het uren zijn. Maken wil wat ze niet zijn. Dat is door wederbare, dat is door herscheppende genade. Dat hij ze maken wil. Het goed dat woord maken. Tot koningen en priesters. Dat er iets onbekeerde mensen bij den Heere op mogen gaan pleiten. Waar ze den Heere op mogen wijzigen. Heere, dat hebben we nu van uzelf openbaard in uw woord. Ach, denk aan mij dan even na. Om aan uw goedheid eer te geven. Ik ben de Alfa en de Omega. Hij ontspant het hele leven. Maar dan behoort dat ook een stempel op het leven te zetten, nietwaar? In de eerste plaats behoort dat dan zeker een stempel te zetten op ons huiselijk leven. Om onze kinderen zo op te voeden en zo met elkaar om te gaan, dat we straks de Heer kunnen ontmoeten. Dat dient een stempel te zetten op het kerkelijk leven, als ook op het persoonlijk leven. Zullen we dan bevreesd zijn voor de zonde als we onder die diepe indruk leven? Zie, hij komt op de wolk die het van zichzelf getuigt. Ik ben de Alfa en de Omega. Nogmaals, wat zullen we dan in dit komende jaar bevreesd zijn voor de zonde? Wat zullen we dan in dit jaar bevreesd zijn voor de verleiding van de wereld? Ook in onze gezinnen langer weer binnendringt in allerlei vorm. En welke verleiding met het toenemen van, met het voortgaan van de tijd, eer groter dan minder zal worden, geliefde. En daarom, wat hebben we samen nodig? En wat is ook het volk des Heeren nodig? Om ziende met degene die ze te doen hebben te vragen. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Zalig heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Is die dienstknecht welke zijn Heer vinden zal. Al zo doende. En hij heeft eraan toegevoegd. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen. Vaak. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het eind. Johannes, het is in de tweede plaats een kostelijke bemoediging, geliefde. Johannes op Patmos was en het dicht moest opschrijven. Toen werden de gemeente in Kanaasie vervolgd. Ja, Johannes zelf was ook vervolgd, geliefde. En verbannen uit de gemeente van Efeze. Die vervolgingen, die hadden eerst een plaatselijk karakter, dan werden hier in zijn gemeente lastiggevallen. En dan was daar, en met het voortgaan van die tijd, kregen de vervolgingen al meer een algemeen karakter, geliefde. Zodat de voortgang van de prediking van het evangelie bedreigd werd. Het is en met zoveel woorden behoeft dat niet toegelicht te worden, licht te begrijpen wie daarachter zat. Daar zat de Satan. Het is eerst gericht tegen het verheerlijk hoofd van de kerk. Toen hij in heerlijkheid was opgenomen, toen richtte hij zich op zijn gemeente op aarde. O, daar wisten Gods kinderen in die tijd van mee te spreken. Maar niet was hoe groot is, daar wist de Heer ook van. En daarom openbaarde hij zich aan Johannes op Patmos de dingen die haast moeten geschieden voordat hij zou komen. Vooraf openbaarde hij zichzelf en maakte hij zich bekend als de Alfa en de Omega. Als het begin en het eind, als de Heer, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet, zeiden we zo even. En de Omega is de laatste letter daarvan. Ik probeer met de volgende gedachte wat moeilijk uit te drukken. Voor die Alfa was er niets. En na die Omega volgt er ook niets meer. Daarom zegt de Heere, ik ben het begin en het einde. Ja, geliefde, je voelt het wel. Als je over deze dingen gaat spreken, dat onze taal eigenlijk ontoereikend is om goed onder woorden te brengen wat nu eigenlijk de eeuwigheid Gods is. Dat kunnen wij alleen maar bij verre benadering zeggen. Mozes zegt in Psalm 90, eer de bergen geboren waren en gij de afgronden en de aarde gegrond had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God, het begin is hij. En daar begint eigenlijk de Bijbel al mee. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Ik ben het begin. En is ook het einde. Aan het einde der tijden zal hij zeggen, het is geschied. Openbaring 21, vers 6. En tussen dat begin en tussen dat einde ligt de geschiedenis met het rumoer en met het beweeg van de volk. Tussen dat begin en tussen dat einde ligt ook de geschiedenis van de enkeling. En is het niet zo dat de Heer zich van het begin tot het einde toe met zijn schepping en met zijn schepsel niet zou bemoeien, geliefde, maar hij is voortdurend in die schepping werkzaam. Hij onderhoudt alles wat hij gemaakt heeft. Hij leidt alles naar zijn voorzienigheid, geliefde, naar zijn raad. Hij hoort tussen het begin en tussen het einde zijn raad uit en maakt waar. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Hij werkt alle dingen uit naar de raad van zijn wil. Hij is de Almachtige, benadrukt de tekst nog eens. Voor wie geen ding onmogelijk is, niemand kan hem in zijn gangen tegenhouden. Ik ben het begin en het einde. Sterke bemoediging voor de gemeente des Heeren, liefde. Want in die tijd van Johannes leek het alsof de boze de wereld regeerde. Als de leiding des Heeren zonder het oog niet te zien. En hoe vaak heeft zich dat herhaald in de geschiedenis. Het lijkt vandaag aan de dag ook vaak zo, niet waar. Alsof duivelse machten ongetemperd en ongetoond hun invloed kunnen laten gelden in de wereld die in het boze. Het lijkt vandaag aan de dag alsof de boze soms de wereld regeert en de grootte van deze aarde het zonder meer voor het zeggen hebben, vrienden. En het lijkt alsof God zich met deze wereld en met de gang van zaken op aarde niet meer bemoeien. Zo kan het vaak schijnen. Zo kan het ook vaak voorkomen aan een bekommerd kind van God die beproefd is. En de gangen des Heeren niet meer kan onderkennen. Och, dat konden ze in Kleinazië ook niet. Toen ze van de een op de andere dag verwond werden. Maar het scheen alleen maar alsof hij zich met die wereld die bemoeide. Maar in werkelijkheid was het zo niet. En dat liet de Heer nu aan die gemeente weten. Hij is de Heer. Die is en die was en die komen zal. Wat wil zeggen? Hij is de onveranderlijke God die zijn raad uitwerkt. Zo is de God die is, die was en die komen zal. heeft hij zich aan Mozes bekend gemaakt, nietwaar? Mozes naar zijn naam vroeg. Toen heeft de Heere gezegd, ik zal zijn die ik zijn zal. Dezelfde gedachte, de benaming die is en die was en die komen zal, ligt opgesloten. En dat heeft hij waar gemaakt in de geschiedenis van Israël. Want toen erop leek, alsof de duivel over Israël te zeggen had. En dat volk op een verschrikkelijke manier onderdrukt werd in Egypte, zodat ze speelde en hun geroep tot de hemel opkwam. Toen liet de Heer zien wie er nog verder ter wereld regeerde. Toen, en niet eerder, greep God in. Toen verloste God dat volk door een hoge arm, zegt de Schrift, en door een uitgestrekte armhand. De wateren van de Rode Zee gebied. Dat volk droogvoet daardoor konden gaan. Waarin de vijanden zijn opgekomen. Toen ze aan de grenzen van Canaan gekomen waren. Na 40 jaren. Toen baande God de weg. Door de Jordaan heen. Zodat dat volk zijn eentocht mocht doen. In het land wat hij. Abraham, Isaac en Jacob. Beloofd dat die is en die was en die komen zal. En toen het is al zo heel donker, toen het gevaar van buitenaf in het volk indrong van die afgoderij en de kennis van de enige waarachtige God geheel al verloren dreigde te gaan en de duivel nogthans een triomf verdacht te vieren over de volk. Maar zijn ze nu, wat is dat volk weer op God feest? Dan toont de Heer het zomaar in één keer. Zelfs in tijden van diep verval, zelfs in het huis van een meest goddeloos mens, in die tijd Israël verleiden, ik bedoel het huis van Jeroboam, dat hij daar een klein ventje had. En van de Schrift getuigd dat in hem wat goeds voor den Heere gevonden werd. O, ouders, ik heb daar eens over nagedacht. Als dat een troost, hè? Als wij naar onze kinderen kijken, jongens, met wie ga je om en wat hoor je op school en wat hoor je op de fabriek en in welke dingen worden jullie toch geconfronteerd? Dan zeg ik wel zo, God zou het voor mijn kinderen ook toch kunnen. Ze worden zo van alle kanten volgens stop met ideeën die niet overeenkomen met de vrees of Gods. Zweven in een wereld die vol van verleiding is. Zou je het goed onthouden, ouders? Voordat je hard gaat worden tegen je kinderen. Dat je beter een ziekje naar de binnenkamer kunt gaan. Dat hebben ze zo nodig. Vader en moeder is voor zijn buik. Ze hebben soms zo moeilijk. Als je dan denkt aan dat jongetje van Jeroboam, in wie de Heere iets goeds vond, kwam de Heere ook weg aan de reuken. Lieve Heer, u bent toch de machtige. Ook in het jaar 1976. Jongens en meisjes te bekeren, die in aanraking komen met mensen die God niet vrezen, die leven in een wereld die in het boze is. Heere, die zal er wel voor instaan. Hij maakt zijn woord waar. Dus. En dat gaat ook door, hoor, dit jaar. Echt, daar kunt u van op aan. Die is. En die was. En die komen zal. Zo bemoedigde de Heer dat volk. Dat in benauwdheid zuchtige liefde. Zo bemoedigt hij zijn volk. Alle tijden en van alle plaats. Als een volk gaat haar ter harte geliefde. Hij heeft zijn gemeente tenslotte. Hij gekocht met zijn dierbaar bloed. Uit de overheersende macht van Satan. Van zonde en van dood. Zou de Heer dan zijn gemeente loslaten? Zou hij overgeven? Ook in 1976. Nee, dat zal de Heer nooit doen.
Hij doet het niet om zijn naams willen, daarom maakt hij het waar. Poorten der hel, die zullen zijn gemeente niet overweldigen. En daarom kinderen Gods in ons midden. Hoe menigmaal heeft de Heer u zijn gunst reeds betoond. Hoe vaak is het gebleken, kijk dan eens terug, dat de Heer uw hulp en uw sterkte was. Als het geloof u maar houvast heeft aan die naam die u vanmorgen overdag. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Die is en die was en die komen zal. De Almachtige, dan kunnen we gerust de toekomst ingaan in de wetenschap. De Heer zal in dat moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit vergeven. Dat brengt me vanzelf bij mijn laatste gedachte. Hier vinden we ook een kostelijke vertroosting. Ik ben de Alfa en de Omega. Dat heeft ook betrekking op de bijzondere genade. Op het werk des Heren zoals u dat in zondaren groot maakt met de Heer. Want ook daarin is hij het begin en het einde. Ja, hij is het begin van al zijn volk. Van eeuwigheid heeft hij gedachten des vredes gehad, geliefde, over een volk dat tegen hem opstond en dat het oordeel van God van zichzelf waardig is. Hij heeft God in zijn raad weg ontworpen om genade op grond van heiligheid aan zulken te verheerlijken. Wat gaat u eenzijdig van God uit? Hij is het begin. Dat volk is geworteld in het eeuwig welbehagen Gods. O kinderen Gods in ons midden. Vraag maar of tot u dit jaar daar veel in mag liggen. Dat zijn de grondslagen van het huis. Dan bent u nog nooit zo klein geweest. Dan ben u daarbij gebracht. Dat hij u van eeuwigheid lief gehad heeft. En dat hij u daarom vertrokken heeft. Met woorden van goedertierenheid. Die verlossing is ook eenzijdig uitgewerkt door de Zoon. Dus in de stilte der eeuwigheid heeft hij het werk der verlossing ervaard. Hij is voor de Vader beleden. Zie ik, kom, o God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewoond. En hij is gekomen, niet waar, hoe dikwijls hebben we dat reeds overdacht. En ik hoop dat we dit jaar ook er toch heel nog over denken. Hij is in de plaats van zondaren gaan staan. Hij werd met hun zonden, laten zeggen, wacht eens, dat is eenzijdige genade voor. Hij werd een vloek voor vloekwaar. Hij bracht het offer wat God baar. Hij heeft de zaligheid verworven. Hij verwierf schuld, vergeving voor schuldigen. Hij verwierf gerechtigheid voor mensen. Die van zichzelf moeten getuigen een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Hij verwierf het leven voor mensen die lagen onder het vonnis van de dood. Hij verwierf Gods gunst voor een volk dat Gods vloek waardig is. Kortom, hij heeft een uitgewerkte zaligheid verworven, geliefde. Hij heeft alles gedaan wederhorige altijd bij God zou dromen. Er is niemand iets aangedaan. Nogmaals, dat gaat van God uit. Ik ben de Alfa en de Omega. Oh, let hier goed op, want hier liggen veel, veel voetappels ook in onze tijd weer. Want die eerste twee stukken, maar die willen veel mensen nog wel herkennen, want je zegt natuurlijk dat de zaligheid van God uitgaat. Men onderstreept dat wel hoor. De verkiezende liefde God zelf nog wel. En de verlossende liefde van de Zoon. En dat daar de mens iets aan af of toe gedaan heeft. Dat wordt volmondig aan. Maar, hoe kom je daar nu aan? Ja, dat is een stuk dat moet uitgelegd worden. Al is het nu zo dat de zaligheid buiten mij uitgedacht. En dat de zaligheid buiten mij verworven is. Daarom is het nog niet zo dat ik persoonlijk in die zaligheid deed. En wat zeggen ze nu? Dat moet je ook aannemen. Door het geloof. Dus er moet toch nog iets van de mens bij. Let daar nu goed op, geliefde. Als ze over dat aannemen gaan spreken. Wat daar nu eigenlijk mee bedoeld wordt. Want de toepasser van dat geheel, dat is de Heilige Geest. En die werkt ook eenzijdig zo, dat er van de mens als zodanig niets in aanmerking komt. Maar dat ze uit vrije gunst zalig zullen worden. Niet alleen wat betreft de verwerving, maar ook de toepassing van het geheel. Want hoe moeten ze dat nu aannemen? Voor wie is de zaligheid nu verworven? Maar mensen, lees de Bijbel toch goed. Dan lees ik in de Bijbel dat die zaligheid verworven is voor een volk dat dood is in zonden en misdaad. Die niet willen en die niet kunnen behouden worden van hun zijde. Maar wat doet nu de Heere die het begin en het einde is? Is hij de eerste die ook komt in het leven van zulke zondaren? En wat is dan het eerste wat hij doet? Toets u zelf er maar aan. Wat is het eerste wat hij doet? Dat hij dode zondaren levend maakt. En dat is er wederbaard en vernieuwd door de Heilige Geest. Weet u wat dan eerste vrucht is? En dat is kenmerkend hoor. Nogmaals, de toeleidende wegen kunnen verschillend zijn. Maar toets u mensen of u deze vrucht in uw eigen leven. Wat is nu de eerste vrucht van die opzoekende liefde Gods? Zou u het weten? Wat is de eerste vrucht? Wat is het kenmerkende van die opzoekende liefde Gods? Dat is de droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid heeft. Die geest, die kameraans, tippen van morgen, die gaat onderwijs. Die leert alle leunsels en steunsels, waarop ze van nature bouwen buiten de Heer Jezus Christus verlies. Die geest, dat is eenzijdig werk. Die geest werkt het zaligmakend geloof. Waardoor ze gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Door wie de breuk met God verzoend is, wordt die zo dierbare Christus aan is nodig gekregen. Ja, die geest werkt door, lief. Hij leert dat volk hun bevende handen uitstrekken naar de los. Daardoor geeft een zondaar zich over aan den Heer. En hij neemt. Zo maakt hij zondaren vrij door zijn gerechtigheid. Hij werkt de vreze Gods. Zodat ze in zijn wegen gaan wandelen. Het is alles eenzijdige werk des Heer. En dat werk begint hij niet alleen. Hij werkt het niet alleen uit in de harten, maar hij onderhoudt dat genadewerk ook. Want zij blijven mensen in zichzelf, vergeet dat niet. Die hun weg van dag tot dag, als God het niet groot, voor God nog zouden verzondigen, geliefde. Maar nu brengt hij dat volk gedurig terecht. Oh, wat is dat groot. Ik ben de Alfa, zegt de Heer. Ik ben het begin en het einde van God. Hij is de goede herder die naar zijn schapen vraagt en het eeuwige leven geeft, geliefde. En dan beproeft hij ze soms wel. Hij laat soms wel toe dat ze in grote duisternissen wandelen. Maar hij maakt het waar dat ze met de profeet kunnen zeggen. Als oud zal ik uitkomen. Ze kunnen soms door en dood gesteld zijn. Zodat ze vrezen dat de wortel der zaak in hen niet wordt gevonden. Ze kunnen door en dood gesteld zijn. Zodat ze vrezen dat het niet goed met hen staat. Dat ze nooit zullen komen. Maar o, hij is het begin en het einde. En dan komt hij telkens en telkens op zijn eigen werk terug. Het goede werk in hen begonnen. Dan zal hij ook voleindigen. Tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Ja, hij brengt dat volk daar. Waar hij is, hij heeft dat beloofd. Maar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Daarom heeft dat vol van God toekomst, geliefde. Geldt dat u ook u? Hebt u uw deel gekregen door het zaligmakend geloof aan die dierbare Christus? Hebt u hem leren kennen tot zaligheid? Ziet u, dat is het voornaamste. O, laat ik met alles wat in mij is u daartoe vanmorgen mogen op. Voor de gehele gemeente samen. Buigt uw knieën. En vraag of de Heere u in het jaar 1976... bij de aanvang, of ook bij de verdere voortgang, kennis van de naam van die dierbare persoon wil geven. En dat ze door het geloof veel de gemeenschap hem zult mogen proeven en smaken. Zalig worden is een wonder, geliefde. Hij is het begin. Hij is de voortzetting, is ook het einde. En daarom zal het volk toch komen. Daarom mogen ze zingen, Sion, loof met dankbare stem, God uw Heer, die eeuwig leeft. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Past het uw naam te danken voor het kostelijke wat u ons vanmorgen gegeven hebt, Heere. U hebt alles wel gemaakt. Mogen u ook moedig ervoor danken en u vragen of het woord ook ingang in de harten zal mogen vinden, omdat het u verheerlijkende vruchten zal mogen voortbrengen. Gij mocht dat uit genade schenken in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij willen tot slot nog zingen uit Psalm 97, het zevende vers. Psalm 97 vers 7 is onze slotzang.
gemeente, ik ben wat huiverig geworden om mededelingen te doen over de predikbeurten. Ik heb al eens een enkele maal laten doorschemeren dat ik wel binnenkort tweemaal zou gaan preken, maar tot hiertoe is er nog niet veel van terecht gekomen. En in verband ook met de vermoeienissen die echt wel groot waren, ook de afgelopen week met de feestdagen, zal ik daarom vandaag maar eenmaal preken, maar de Heer geeft mij zoveel kracht en sterkte dat ik nu echt moed begin te vatten dat ik volgende week zondag u weer tweemaal mag voorgaan. Mag ik dan vragen of dat u vanavond ook trouw op wil komen, ook al wordt er dan een predikatie gelezen. Het siert een gemeente niet, vrienden, als velen thuis blijven, wanneer dat woord ook bediend wordt door middel van het lezen van een predikatie. De Heer is aan tijd nog plaats gebonden en de beste gemeenten vroeger zijn onder preeklezen gebouwd. En ik zou durven zeggen dat ook velen wel eens een zegen van de Heer hebben ontvangen. Kom trouw op en ga nu heen naar uw huis en ontvang de zegen des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.